U kunt nu geluisteren naar een opname van de zondagavonddienst, gehouden op 8 december 1985. De boodschap wordt gebracht door broeder Van der Brink.
Goedenavond, broeders en zusters. Dat zal wel de avonddienst voor het laatst zijn voor mij, na zoveel jaar. Dan komen er weer andere dingen voor op de plaats. Rotterdam hebben we gehoord, dus dat is heerlijk. En dan wil ik vanavond dus een eenvoudig onderwerp nemen uit in verband met de kerstgeschiedenis en het Lucas 1. Heel bekend iets. Lucas 1, het gedeelte uit de lofzang van Zacharias. Vers 76 te beginnen. Een vrij kind zult een profeet des Allerhoogste heten. Lucas 1, vers 76. Want gij zult uitgaan voor het aangezicht des Heren om zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En dan wil ik in het bijzonder spreken over dat hij zijn volk geeft kennis van heil in de vergeving van de zonde door de innerlijke barmhartigheid van onze God. Op het ogenblik zijn velen van ons in een bepaalde verwachting van de dingen die komen gaan. Daar zijn ze mee bezig dat de Heer grote dingen aan onze gemeente wil gaan schenken. En dan komt dat wel overeen met die kleine, volle evangeliegemeente daar in Jeruzalem. In de tijd toen Johannes de Doper en Jezus Christus werden geboren. Deze mensen hadden ook hoop. Zagen ook ergens naar uit. En dat principe dat deze mensen heeft bezield, moet ook in ons zijn. En dat is merkwaardig, dat die verwachting die zij koesterden van heil en van vervulling, van heerlijkheid, dat door het geloof hen aanzette tot loven en tot prijzen van de Heer. Er waren mensen, staat er in Lucas 2, die de verlossing van Jeruzalem verwachten. Nou, zoiets verwachten wij ook. Het heil voor Jeruzalem. In een tijd, in een uitzichtloze tijd van het volk van God. Zij zagen uit naar iets. De oude Simeon, die verwachtte de vertroosting. Niet alleen de verlossing, maar ook de vertroosting van het volk Gods. Dat was in een verduisterde kerk van zijn tijd. Dat hij daarmee bezig was. God gaat toch door met zijn volk. Ook met die kleine, volle evangeliegemeente ten opzichte van de wereldkerk. En dan zegt die oude Simeon, God gaat troosten. Dat is, hij gaat het goede schenken voor het kwade. Hij heeft, zegt de psalmist, om onze ziel te troosten van onze schuld en zonde weggedaan. En dat is, dat ze uitzagen naar de trooster die weg zou nemen die zielenpijn. Die spanning van het zielenleven. En dat doet de Heer. Door Jezus Christus. God, zegt Zacharias, heeft omgezien naar zijn volk. Het begint ermee. Als Johannes geboren wordt, dat is een geloofsuitspraak. En God zal omzien naar zijn volk. Zo vervolgt hij het. Dat zeggen wij hem na. God heeft omgezien naar ons. En God zal omzien. Hij heeft zich ontfermd. En hij zal zich verder ontfermen. En als er ontferming van God is, en die ontferming die komt tot u, dan is er geen plaats voor ellende. voor narigheid, voor zuchten. En dan begint dat volk Gods God te loven voor al zijn goede giften en gaven die uit de hemel doet nederdalen. Dat wij zonder vrees uit de hand van de vijanden verloste Heeren mogen dienen in heiligheid en gerechtigheid. Dat is dat we dan uitzien naar die trooster die al die ellende wegneemt. Die trooster die zorgt dat die volmaakte mens waarover God gesproken heeft, die zijn beeld gelijkvormig is, dat die volmaakte mens tevoorschijn komt. Uit dat duister, uit die schaduw des doods, komt die volmaakte mens tevoorschijn. En dan zien ze uit naar de bewerker van dat heil. Johannes die bracht kennis van heil. En wanneer hij vertoeft, dan verwacht je maar, zegt Habakuk, volgens de Septuaginta, wanneer niet het, maar wanneer hij vertoeft, verbijt hem, verwacht hem, uitblijven zal hij niet. Maar de rechtvaardige zal uit dat geloof van mij, zegt de Heere, want God heeft ook geloof, uit dat geloof van mij zal de rechtvaardige leven, ook werkelijk leven dat hij zich verblijdt. En als hij dat niet kan, als hij dat niet doet, dan voegt de Hebreeën schrijver erbij, dan heeft mijn ziel in hem geen behagen. Maar wij houden, en dat deden die gelovigen van die tijd ook, altijd vast aan zijn belofte. En als je God vasthoudt aan zijn belofte, dan hou je geen rekening met de tijdsduur. Want het is zo'n handicap als het lang duurt. Maar als hij vertoeft, denk aan die weduwe bij die onrechtvaardige rechter. Als hij vertoeft, verbijt hem, verwacht hem. Want hij zal recht doen. Hij zal gewisselijk komen. God wil gedenken aan het heilsverbond, zegt Zacharia. Aan de gestaafde eed die hij de vaderen deed. Die hij aan Abraham deed. En aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. En hij voelde erbij en geen Davids huis was toegezegd. Dat wil hij ons niet schenken. Kijk, dat is de situatie van die kleine kerk in de begintijd. Die aartsvaders die hadden vele beloften. En wat zagen ze ervan? Een kind. Maar ze hebben die belofte doorgegeven aan hun zaad. En dat zaad gaf het weer door aan een volgende generatie. En dan komt de tijd dat God weer gaat spreken. Dan komt er weer profetie. En dan zendt God een man, zoals Johannes de Doper. De laatste van de profeten uit het oude verbond. En hij zendt hen naar al degenen die het heil, de verlossing, die de heerlijkheid en het licht in Jeruzalem verwachten. En dan komt er beweging in de geestelijke wereld, in de hemel, bij de heilige engelen, bij de demonen, bij de mens. En dan zegt de profeet, hemel en aarde worden bewogen in zulke tijden. En dan bij dat schijnsel van het licht in die duisternis, dan horen we lof en aanbidding en prijs. De oude Zacharia, Maria, de moeder des Heren, de engelen, de herders uit in Efratas velden. Ze gingen lovend en prijzend, gingen ze hun weg. En die oude Simeon en die Anna, die voelden zich, staat er, bij degene die aan het loven en prijzen waren. Ik zou zeggen, een heilige feest, of zo oud ze ook was. En wat zagen ze? De oude Zacharias zag een klein kind. En wat zagen de herders? Een klein kind, een mannetje. En daar hebben ze zich over verblijd. Dat principe moeten wij ook vasthouden. Zoals Elia een wolkje zag als eens mans hand. Zo zien wij dat ook in de geest. En wij verblijden ons ontzaglijk, want de tijd is aanstaande. Wij moeten zo'n geschiedenis transponeren naar onze tijd. Dan heb je er wat aan. Dan is het niet een stoffig geval uit het verleden, maar dan gaat het leven voor ons. Wij verwachten grote en heerlijke dingen. Een totale verlossing. Een vertroosting. Het herstel van de gemeente. Het heil voor het volk van God in een verbasterd christendom. Dat heeft geen verwachting meer van heil en heerlijkheid. Dat christendom kent geen bevrijding meer van de mens. Dan, ze hebben alleen die verwachting die het natuurlijke Israël ook had, wanneer er gesproken werd van een bevrijder. En men spreekt van bevrijdingsbewegingen, maar dat is een aardse zaak, maar geen hemelse zaak. En men heeft geen verwachting voor de toekomst. Men gelooft dat het met de gemeente bergafwaarts gaat en dan is de gemeente wordt dadelijk opgenomen en dan is het afgelopen op aarde en dan komt het onheil. Maar zo denkt God er niet over, want hij heeft die gemeente nodig om alles weer in orde te brengen, op zijn poten te zeggen, zouden we zeggen. En als hij nu bij ons vertoeft, dan blijven wij hem verwachten. Hij zal gewis zo komen. En hoe komt hij dan? En dan is het antwoord, hij komt op die dag om verheerlijk te worden in de zijde. Verheerlijk te worden in u en mij. Dat in het verbazing aanschouwd wordt door in alle die tot het geloof zijn gekomen. Tot dat geloof van een toekomst, van een heilrijke toekomst. Daar zien wij naar uit. Maar als wij nalatig worden, als wij de moed gaan opgeven, als wij niet meer geloven dat God zijn belofte aan ons gaat vervullen, dan kunnen die engelen wel zingen in mensen en welbehagen, maar de Hebreeën schrijver zegt, dan heeft God in ons geen behagen. Dat gaat samen. Dat behagen van God, dat is verbonden met de mens die in het geloof staat dat er een ontwikkelingsproces is. Hoe langzaam ook, hoe onzichtbaar ook, maar het komt. De tijd is rijp geworden. En dan kunnen we ook wel denken, ja, die tijd die komt wel voor een volgende generatie. Voor een ver geslacht. Nou, maar daar hebben wij weer niets aan. Daar moeten we ook niet over denken. Want als je zo denkt, dan leef je niet meer uit het geloof. Dan schuif je het weer naar voren, een heel eind van je af. Maar wij verwachten de openbaring van Jezus Christus en zijn parousie. Zijn tegenwoordigheid in het midden van de gemeente. Zoals hij tegenwoordig was bij zijn opstanding bij de discipelen, zo zal hij met zijn engelen weer tegenwoordig zijn. Hij zelf, te midden van de gemeente. En dan zal het ook de tijd zijn dat de ontslapenen zullen verrijzen bij de eerste opstanding. In Sibion, in Anna, in Zacharias zit dit principe, zit daarin. Dat principe werd in hen openbaar. Zij grepen de belofte aan. Ze maakten ze zelfs reëel. Door te juichen en de eer, en God de eer te geven. En waarom? Zij geloofden in het licht dat komen zou. En toen was er een voorloper en wij hebben de tijd gehad dat er vele voorlopers onder ons zijn geweest. Die een weg hebben gebaand door de wildernis van het christelijke denken. Om aan zijn volk kennis te geven. Maar dat is gebeurd. We hebben die kennis gekregen om aan zijn volk kennis te geven van heil in de vergiffenis van hun zonden. Door de innerlijke barmhartigheid van onze God. Dat is waar wij in het bijzonder bij stilstaan. Kennis van heil in de vergeving van onze zonden door de innerlijke barmhartigheid van onze God. De opgang uit de hoge, die heeft naar ons omgezien. Nou, dat is een prachtige uitdrukking. Dat heeft te maken met het ontfermende hart van God. Die innerlijke barmhartigheid is dat letterlijk die ingewanden van God. Die zijn goed. Die zijn bereid om je te helpen. En dan wordt God gezien als de dageraad van de opgaande zon. Van een stralende zon die opgaat. De opgang uit de hoge. Ik vind dat zo'n geweldige letterlijke vertaling, maar ze is zo mooi. En waarom? Die zon van God die komt niet ergens uit de diepte der zee op. Zoals men dat in sommige landen wel ziet. Brazilië bijvoorbeeld, je ziet met de zon boven de zee opkomen. Ja. Uit de diepte van de afgrond komt hij niet op. Zo gaat het niet. Uit de chaos van een duisternis zie je hem dan verrijzen. Nee, daar staat de dageraad, de opgang uit de hoge. Die zoon van God die gaat op vanuit de hemel. Dat is het grote verschil met het aardse denken. Bij ons moet de zon van onder opkomen. En daar komt de zon van bovenop. De opgang uit de hoge. De dageraad. Die met ons lot bewogen om ons van zonde en schuld te verslaan. Een sterren Jacob op deed gaan. De zon des heils deed aan de kimmen staan. Doet aan de kimmen staan. Een zon van heil, van herstel, van vrede, van gerechtigheid. En die vrede, die gerechtigheid, die verlossing, dat ligt allemaal besloten in die vergeving van zonde. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En als je met iemand verzoent, veronderstel je hebt moeite met je vrouw, je hebt twist met je vrouw gehad. En als je je weer verzoent, dan komt het oude weer terug. En dan is er weer herstel. Dan rekent God staten hun de zonde niet toe. En niet toerekenen, dat wil zeggen vergeven. Absoluut vergeven. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde niet toerekenen. Hij maakte de scheiding tussen ons en hem. Maakte hij teniet. Hij zegt tot ons, zoals je dat misschien ook zegt, tegen iemand met wie je verzoend en die je dierbaar is, hij zegt alles is vergeven en vergeten. Maar dat zegt God er dan nog ook bij. Hij gedenkt het niet meer, dan heeft hij het toch vergeten ook. Ja. Hij kan het niet meer gedenken. Alles is vergeven en vergeten. De oorspronkelijke gemeenschap is weer hersteld. In hem, in Christus, ligt dat nieuwe begin. God heeft omgezien naar zijn schepping. En naar de mens. God heeft nooit de schepping losgelaten. Hij heeft nooit de mens losgelaten. Hij heeft nooit de mens verstoten. Hij heeft nooit de mens de heerschappij over de aarde ontnomen. Mozes zegt, de aarde heeft hij de mensen kinderen gegeven. Dat is al een teken dat God... God heeft de duivel wel naar de aarde verbannen. Die waren uit de hemel gestoten. Maar hij heeft de mens niet van de aarde gestoten. Hij heeft de aarde aan de mensen kinderen gegeven. En hij zegt, heers erover. Die aarde behoort aan jullie. En wij zullen voor die waarheid van zijn woord moeten strijden. Dat aan onze aarde is gegeven. Wij moeten strijden tegen de bezetter, tegen die overste van de wereld. Wij moeten zien dat we niet alleen de mens terugkrijgen, maar we moeten die hele schepping weer terugkrijgen. Want de aarde is aan ons gegeven. Zo simpel is het. En door wie gebeurt dat? Dat gebeurt als wij hersteld zijn. Als de gemeente van Jezus Christus tot die volmaaktheid komt om te kunnen herstellen. God is ontzaglijk goed, die mildelijk schenkt en nooit verwijt. En hij heeft de zonde schuld van de wereld weggenomen door zijn zoon. En als God de schuld vergeeft, dan vergeeft hij hem ook. God vraagt geen contraprestatie. Hij zegt niet dat en dat moet er nog gebeuren. Als ik iemand vergeef, dan hoef ik niks meer te doen en die man ook niet meer. Dan is het vergeven. Zo'n vergeving, die wordt geboren in de geest van de liefde. Je kunt vergeven als je iemand lief hebt. Van het Lam Gods wordt gezegd dat hij ons kocht voor zijn vader. Die vader die maakt ons vrij. En waarom moet dat lam dan sterven? Al niet om die vader voldoening te geven. Als die vader vergeeft, vergeeft hij het. Als ik aan een kind iets vergeef, dan hoeft hij mij niet een deel van zijn spaarbankboekje te geven. Dat is helemaal niet nodig. Hè? Dan hoef ik niets te hebben. Maar Jezus betaalde het loon der zonde. Hij betaalde het loon der zonde terug aan hem die ons rechtmatig gevangen hield. Dat heeft de Heer gedaan. Die heeft het loon, heeft hij terugbetaald. Die duivel betaalt het loon. Het loon der zonde is de dood. Nou, dat betaalt hij ons. Als wij voor hem werken, dan krijgen wij een loon. Negatief loon. Als je voor de duivel werkt, dan krijg je de dood. Daar kun je zeker van op zijn. En nu heeft de Heer dat terugbetaald aan de duivel. Nou, toen was het glad. Hij heeft die dood terugbetaald. En de duivel kreeg dat loon weer in zijn handen. En dat loon, dat was de zoon. Die is gestorven voor onze zonde. Wij waren slaven van de duivel. Wij waren gevangenen. En Jezus Christus is op aarde in handen van de moordenaars gevallen. En in de hemelse gewesten heeft de dood hem in zijn klauwen gekregen. Wij zijn degene die verkeerde in duisternis en in de schaduw van de dood. En hij heeft ons uit die schaduw en uit de dood heeft hij ons verlost. Hij heeft ook velen gekocht uit het dodenrijk. Eén voor allen. Caiaphas heeft het gezegd. Het is nuttig dat één mens sterft voor het hele volk. En de duivel die trachtte Jezus door de dood uit te schakelen. Want God zegt, ik heb hem verheerlijkt. Hij was al verheerlijkt. En na zijn lijden wordt hij wederom verheerlijkt. Maar Jezus was verheerlijkt. Hij had zonder toegang tot de troon. Maar had hij alleen moeten gaan. En die verheerlijkte meester, nou, die wordt nu uitgeleverd. En daarvoor pakt de duivel ook deze zoon. Terwille van al die anderen. Die laat hij wel los als die ene die verheerlijkt was, maar in zijn bezit kwam. En als hij die maar op kon sluiten in het dodenrijk. Maar dat ging niet. Want Jezus was niet vergezeld door de een of andere engel zoals Lazarus. Ja, de engelen die toeroepen hem, maar Jezus werd niet door de engelen gedragen. Ik weet er verder weinig van, maar de Heilige Geest vergezelde hem. En dat was er nooit gebeurd. Hij zegt in uw handen beveel ik mijn geest. Als hij dat dodenrijk binnenkomt, wordt hij vergezeld door de Heilige Geest. Aan de hand van de Heilige Geest ging hij het dodenrijk binnen. En die Heilige Geest, dat was de vertegenwoordiger van God. Dat was God. Bedde ik mij in het dodenrijk, zegt de psalmist. U bent daar. God had daar toegang. En Jezus kwam aan de hand van Gods geest, kwam hij binnen. En Jezus heeft daar ook de verlossing gepredikt. Heeft de vergeving gepredikt. Want hij heeft gepredikt aan deze mensen. De mogelijkheid van de opstanding heeft hij gepredikt. Wat had hij anders voor evangelie dan alleen een heils evangelie? En we zingen het ook. De diepte der aarde heeft hij in zijn hand. Het dodenrijk. En hij heeft gezegd, je zult opnieuw leven. Waarom? Omdat zijn evangelie is dat de gevangenenvrijheid zal gegeven worden. De mogelijkheid, ik zeg niet, zal er vrijkomen, maar de mogelijkheid om vrij te komen. Uit de cel te komen. En die vergeving, dat wij getrokken worden uit die duisternis tot het licht, uit de dood tot het leven, die vergeving, die vormt het middelpunt van de evangelie. Dat begint al Matthäus 1. In de naam van Jezus. Hij zal een zoon baren in zijn naam Jezus heten. Want hij zal zijn volk redden van hun zonden. De vergeving van zonden, dat is het hart van het evangelie. Johannes de Doper die bracht een doop van de bekering, van de vergeving van zonden. Op belijdenis van zonde, belijdenis werden de zonden vergeven. Belijdenis ziende op het lam van God dat hij alreeds aanwees. En buiten hem is er geen vergeving van zonde. God was in Christus de wereld met zichzelf verzonden. De genade en de waarheid zijn in Christus Jezus geworden. God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. En buiten die Christus is er geen verzoening en is er geen vergeving. En na zijn opstanding roept onze Heer ook tot de mens. Kom tevoorschijn uit dat duister. Kom tevoorschijn uit die schaduw des doods en ik zal je in het licht zetten. God vergeeft menigvuldiglijk. Hij vergeeft. En Jezus Christus vergeeft. Ja, en toch waarschuwt de Bijbel voor dingen waar geen vergeving voor is. Dat staat ook nog in de Bijbel. Ja. Er zijn verschillende zaken waarvan de Bijbel zegt, er is geen vergeving voor. Ja. Als Jezus een geweldig wonder doet en een man met een onreine geest uitwerkt en tegelijkertijd een dove doet horen, dan zegt men, hij doet dat door Beelzebul, de overste der duivelen. Dan zegt de Heer, alle zonden worden vergeven. Ook de lastering tegen de zoon. Denk maar aan het kruis. Daar heeft men de zoon gelasterd en ze lasterden hem, staat er. En Jezus zegt, Vader, vergeef het hem mij. Trouwens, toen had Jezus ook de Heilige Geest niet. Maar dat was ook het merkwaardige. Al die lasteringen worden vergeven, behalve de zonde tegen de Heilige Geest. Die worden niet vergeven. Maar zegt de Heer Beelzebul. Een lastering tegen de Geest. Wat is dat? Wat is lastering? Is lastering liegen? Nou, dan zal er een hoop leugenaars niet vergeven worden. Is lastering kwaad spreken? Nou, dan zag ik er ook bijna op, maar het ziet er goed uit. Wat is lastig? Lastig is liegende kwaadspreken. Het is niet alleen liegen, het is niet alleen kwaadspreken, maar het is de combinatie. Liegende kwaadspreken. Je zegt, verheugt u, verblijdt u, als ze liegende kwaad van u spreken. Want dat hebben ze ook gedaan tegen de profeten. Dat doen ze nou uitgerekend tegen mensen die met Gods geest berichtzaam zijn. Dat zijn de profeten. Dat deed men tegen Jezus. Maar lasterde, Jezus zegt, en als je de geest lastert, dan wordt het je niet vergeven. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende eeuw. Dat is de naam van Jezus verbinden met het kwade. Dat is wat de profeet zegt, wee u, wanneer gij het goede kwaad noemt en het kwade goed. Dat is begonnen met, dat is nou de zonde van, ook van de duivel. Belastering. Dat is het goede kennen. En het kwaad genomen. Wat heeft die engel des lichts destijds niet gezien van de schepper? Dat is een geweldig iets geweest. Als God de hemel, als God de aarde gaat scheppen, dan is hij tegenwoordig. En dan juichen de morgensterren. Dan ziet hij dat hele ontwikkelingsproces. Hij ziet hoe die kracht van Gods geest, hoe die werkzaam is. Want God schept door zijn geest. Alle dingen zijn gemaakt door de geest Gods. De geest zweefde boven de water. Maar dat is het creatieve van God. Het scheppende. Dat God zijn plan gaat uitvoeren. En dat is een wonderlijk iets. Dat hebben die duivelen gezien. Ze hebben zich erover verblijd als Gods kracht licht wordt. Als er staat, er zijn licht, dan wordt die kracht, wordt licht. Die kracht, die bundelt samen, die maakt stof. En dan komt die aarde tevoorschijn. Nog wel een chaos, niet door de zonde, maar die chaos is het, omdat het een proces van ontwikkeling is. Dat moet er eerst zijn, voordat de schepper verder kan. Dat is dat creatieve, dat ik zo bewonder in God. Mensen die creëren, die hebben iets. Die hebben een aantal, denk maar aan een componist, die kent duizenden tonen en die kent verbindingen daartussen, tussen die tonen. En dan put hij daaruit, ja waarom, en dan put hij links en rechts, en overal uit dat apparatiemateriaal, uit die voorraad die hij heeft, dat scheppen. Dan moet je putten uit iets waar je, ik zou zeggen, dat ligt iets in wanorde. Dat ligt allemaal door elkaar, maar de geest die leidt je, dat pikt je eruit en dat en dat. En je voegt het samen van een chaos tot een kosmos. Dat is creatief. Als een beeldhouwer een beeld maakt, nou dan heeft hij een groot stuk steen. Chaos. Maar hij ziet iets en hij neemt uit die gedachtenwiel bepaalde dingen en die werkt hij uit. En dat heeft God ook gedaan, dat is creatief. En daarom heeft het zo lang geduurd, die schepping. Dat is het ontwikkeling. Alles wat creatief is, dat komt uit zo'n chaos, zo'n voorraad die door elkaar ligt. Dat kunt u zelf al weten als je naar de artikel schrijft. Nou, hoe kom je er dan? Omdat je veel gelezen hebt, maar je gaat je eigen gedachten nemen en je put dan dit en dan dat. En dan maak je dat tot een artikel, tot een boek. Dat is een wonderlijk iets. Dat hebben wij van God. God werkt ook zo. Wij zijn naar het beeld van God geschapen. Ook zo heerlijk. En dat hebben die geest, dat heeft die geestenwereld gezien. Hoe God dat leidt. Hoe God zo'n aarde doet ontstaan. Want ik ben daar helemaal niet tegen dat die schepping zo gegaan is. Maar er zit een leidende kracht achter. Er zit een denkwereld achter van God. Die het geschapen heeft. En dan zo successievelijk. De planten, de dieren. En dan tenslotte de mens. Naar voren brengt. Tevoorschijn brengt. Maar dat moet toch allemaal vanuit dat creatieve denken van God gemaakt worden. Nou, dat hebben ze gezien. En als dan die mens zich ook weer verder ontwikkelt. Dan krijg je dat verzet. Kijk, dat is als je de geestelijke gaven hebt gesmaakt. Als je de kracht Gods hebt meegemaakt en bewonderd en toegejuicht. En dan op een gegeven ogenblik, dan komt die geest van verzet. Dan komt die jaloezie. Dan komt die geest van verweer. Maar die mens, die zal mij voorbij streven. Ja. En dan hebben ze heel de creativiteit van God gezien. Hoeveel jaren er overheen gegaan zijn. Misschien wel miljoenen jaren of duizenden jaren. Het gaat er voor ons niet over, dat is niet belangrijk, maar ze hebben de heerlijkheid van God gezien. En daar hebben ze zich tegen gekeerd. En ze zeggen, het is kwaad, daar zit iets verkeerds in. Dat is niet de zonde tegen de Heilige Geest, want de Geest die doet dat. Zoals onze Geest ook schept. En zo heeft God volmaakt geschapen. En daarom staat er, hij zei dat het goed was. En als hij de mens schept, dan staat er, hij zei dat hij zeer goed was. Om dan te zeggen, het is kwaad. Dat heeft de duivel bestaan. En daarom is hij verworpen. Daarom wordt hij naar de aarde verbannen. Dan komt er iets in hem tegelijkertijd. Als hij die mens ziet. En als hij dat niet eens is met God. Tegelijkertijd komt die weerspannigheid in hem. Ik zou zeggen, dat gaat tegelijkertijd. Die weerspannigheid van die boze. Wat is weerspannigheid? Dat is de zonde van de toverij. Ik kan me dat voorstellen. Want wat is toverij? Toverij, dat is werken met je kracht. Toverij is dat je met een amulet, dat daar een kracht uitgaat, tot genezing bijvoorbeeld. Dat is een kracht. Dat je een tafel kunt optillen zonder dat je met je handen aanraakt. Dat die danst. Dat is toverij, dat is een kracht. En wat is nu weerspannigheid, dat is ook een kracht. En dat is maar wat is het occultisme? Dat is een kracht die niet bij een mens hoort. Want onze geest heeft ook kracht. Maar als een kracht niet bij een mens hoort, maar uit het rijk der duisternis komt, dan noemen wij dat occult. En wat is nu weerspannigheid? Dat is ook een kracht. Dat is een kracht die een mens. Als er gezegd wordt, je moet naar rechts gaan, dan zegt hij, en ik ga naar links. dat is een kracht. Dat is een kracht in het zielenleven. Maar dat is een geweldig iets. Dan gaat hij er tegenin. En dat is maar een mens is geschapen om te gehoorzamen. Horen en doen. En als hij ongehoorzaam is, of weerstand biedt, weerspannig is, dan zit daar ook een kracht achter. Nou, dat is nou een kracht die niet oorspronkelijk bij de mens hoort. Die is erin gekomen. Hoe komt die erin? Ja, hoe komt ziekte in een mens? Hoe komt een mens weerspannig? Ja, dat is een complex van gedachten, maar hij gaat de verkeerde kant op. En daarom, en die kracht komt uit het rijk der duisternis. Dat is dus dat is een zonde die rechtstreeks te brengen is naar de boze zelf. En dan zien we dat deze geestenwereld, die daar het meest aan deel heeft gehad, die wordt opgesloten in de afgrond, in krochten der duisternis. En dan zegt Petrus, 2 Petrus, vers 2 enzovoort, die zegt, en die valse leraars, die logenen dat Christus hen gekocht heeft met zijn bloed, hen vrijgekocht, die worden vergeleken. In hun weerspannigheid met deze mensen. Die verderfelijke ketterijen doen binnensluipen. En de heerser die hen gekocht heeft verloochende. En waar worden ze mee vergeleken? Met God die de engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft. Maar hen door in de afgrond te werpen aan krochten de duisternis heeft overgegeven. Dat is. Dan zegt de Heer dat is nou een onvergeeflijke zonde. Als je de genade Gods gezien hebt, als je de kracht Gods gezien hebt, mensen die de geestelijke gaven hebben gesmaakt, die het goede woord Gods hebben gesmaakt, als die tot afval komen, nou, wat moet, dan wordt het een moeilijke zaak. Dan, kijk, dan is het als het ware of de Heer ziet daar in die zetten, daar uit zijn kerk opkomen, weer die geest. Van de antichrist. En die antichrist die heeft ook die gaven gesmaakt. Die komt uit het midden van de gemeente op. En die antichrist werkt met die geest van weerspannigheid. Die werkt met die geest, met die lastering. Dan komt dat uit die afgrond op, dat beest. En op zijn koppen, 7 koppen met de namen van Gods lasteringen zitten erop. Dan zie je de hele tafereel zich herhalen. En wanneer verschijnt nu die antichrist, wanneer bereikt die lastering zijn volheid, zodat er geen vergeving mogelijk is, dat is wanneer die zonen Gods geopenbaard worden. En wanneer, van die zonen Gods gezegd wordt, ze zijn uit de duivel. Dan zeggen dat precies een als van Jezus. Ik hoop dat u begrijpt. Dat is het lasteren van de geest. Het lasteren van de geest, zoals dat in de schepping gedaan werd door de boze, die zoveel gezien had van de creativiteit van God. En gezegd heeft, het is verkeerd. In zijn doelstelling. Want het doel was die mens. Die gelijk aan God zou zijn. Naar de beelden, dus zo naar het beeld. En naar de gelijkenis en het beeld van God. Dat doel, dat was verkeerd. En dat is ook van de antichrist. Dat is die geest van de antichrist. Die heeft diezelfde doelstelling als die heeft diezelfde lastering van de duivel. En vandaar dat hij dat beest uit de afgrond geworpen wordt in de koelende vuurs, tot een eeuwig verderf. Ja. Zoals er staat in Hebreeën ergens, er blijft geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en een felheid van vuur dat de wederspannigen zal verteren. Dat zijn de mensen die wederspannig zijn. En wij gaan die tijd in. Ik zeg niet dat we die tijd gehad hebben. Israël heeft onwetend gehandeld. Vele mensen in onze tijd handelen ook onwetend. Maar als de mensen willens en wetens handelen. En die tijd komt. Omdat ze dan zoveel genade zien. Zoveel kracht God zien. En ze schrijven het toe aan de boze. God vergeeft menigvuldiglijk. Ja. Hij vergeeft menigvuldiglijk. Daar zit het hem niet in. Ja. Waarom? Waarom vergeeft God nou zoveel? Wel, omdat hij de geestenwereld zo goed kent. Daarvoor kan hij dat ook. Want die geestenwereld, die maakt een mens onnut. God geeft de mens de schuld niet, God geeft je geestenwereld de schuld. Jezus nam de zonde schuld weg. Niet in de strijd tegen een mens, maar in de strijd tegen de boze geesten, die bij dat kruis waren, en tegen de duivel zelf. Hij maakte de mens los van de claim die de Satan op hem had. Dat was zijn strijd tegen de boze. De mens was verleid. De mens was overweldigd. Die geest van ongehoorzaamheid. De Heer wist, dat is niet in de mens geboren. Dat is in hem gekomen. En dat moet uit hem gaan. De kracht van de toverij. En dan zingt het psalm meestal. Maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij. Hoe? Ook door de waarheid van dat volle evangelie. De waarheid zal iemand vrijmaken. Dat hij bewondert de weg die God gaat met zijn volk. Dat hij vreugde daarin heeft. Verzoening. Dat is het herstelplan in werking doen treden. Door het aanvaarden van het plan van God, wat de boze weigerde. Hij doet ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover doet hij onze overtredingen van ons. Nou, daar liggen die overtredingen van u. Dan naar het westen. Daar liggen ze. Nou, dan moet je eens naar het westen gaan reizen om ze te vinden. Omdat ze daar in het westen zijn. Nou, en als ik in het westen ben, dan is het westen weer verder. Jawel. Als ik naar Amerika reis om het westen te vinden, dan moet ik van Amerika eigenlijk naar Japan weer om het westen te vinden. Ja. Want het westen wordt dan weer het oosten. Dat is het eigenaardige. Je kan nooit het westen vinden door het westen op te zoeken. Zo, je kunt nooit je schuld vinden, want je moet naar het westen reizen en nooit vindt iemand het westen. Ga maar reizen naar het westen. Dat kan niet. Want als je in het westen bent, dan zeg ik nu naar het westen toe. Ja. Merkwaardig iets. Ja. Het evangelie van het Koninkrijk der Hemel, dat opent ons een wereld van gedachten van de goede en van de barmhartige God. En dat ontmaskert de vijand. Die houdt zich schuil. En waarom kan die dat zo makkelijk? Omdat die onzichtbaar is. Die onzichtbaarheid van de boze geesten, die geven hun de mogelijkheid om te kunnen opereren. Om bezig te kunnen zijn, zonder dat je er erg in hebt. De duivel die houdt zich daar een schuil achter de mens. Hij zegt, jij bent verdorven en jij bent slecht. Nou, dan moet je vragen, die geest van de duivel, en hoeveel mensen dat gekomen is, die zeggen, de mens is eigenlijk slecht. Wat een verbastering van het christendom. Om te zeggen dat de mens slecht is. Omdat ze de boze geesten niet meer zien. Hij zegt, als je nou die geestenwereld goed kent, dan heb je geen moeite om de mens te vergeven. Daar gaat het niet om. Wij kennen de vergevingsgezindheid van God. Dan weet je wat wij doen moeten? Wij moeten die overnemen. Ten opzichte van ieder mens. Dat wil zeggen dat we nooit met het kwaad van een ander bezig moeten zijn. We moeten zien wie de werkelijke vijanden zijn. Daar moeten we geen wrok hebben tegen iemand. We moeten medelijden met iemand hebben. Weet u wat u maar bidden moet in uw leven? Onze Vader is wel een beetje antiek. Maar bid het dan toch maar eens een keer. Vergeef ons onze schulden. gelijk ik vergeef mijn schuldenaar. Ja. Ja. Je moet niet omdraaien. Ik zal vergeven als u mij vergeeft. Nee, God vergeeft naarmate, met de maat die u meet, waarmee u meet, zal u toegemeten worden. Hè? Net doen wij zo. Vergeef me mijn schulden. Lekker wijs. Ja, vergeef. En de gemeente zegt, vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Ja? Is het niet mooi genoeg? Ja. Stefanus die zegt, vader vergeef ze het maar. Omdat ze dadelijk komen en vergiffenis vragen. Maar dat zat er niet in hoor. Hij zegt, vader vergeef het ze maar. Hij vergaf het zonder dat ze kwamen. Ja. Dat is een heel merkwaardig levensprincipe. Ja. Hij zegt, rekent ze maar niet toe. Ze waren beslist niet van plan hem vergiffenis te vragen. Ja. Vergelding. Dat hoort bij de wet van zonde en van de dood. Bij de aardse wet. Vergelding, om het duidelijker te zeggen, hoort bij een aardse overheid. Dat is een zaak van de aardse overheid. Je vergelden, dat heb je gedaan, die straf. Maar die hoort niet in de hemelse gewesten thuis. Nee. Wat hoort er dan wel thuis? Het zwaard des geestes. De overheid draagt hier het zwaard, zegt Paulus. Ja, het zichtbare zwaard. En in de hemelse gewesten hebben wij het zwaard des geestes. Dat is zo mooi. En wat doe je met het zwaard des geestes? Het goede van het kwade scheiden. De mens van de macht. En dan zie je dat het kwade, dat het de macht is. Dat is het merkwaardige. Vergeef ons onze schulden. Ja. Ze scheiden. Het kwade dus niet toerekenen aan de mens. Hoe vaak? 70 maal? Jezus zegt, 70 maal 7 maal. Ja. Dan moet je goed in je gedachten prenten. Want dan word je een heel ander mens van als je daar uit dat principe gaat leven. Dan kun je helemaal geen kwaad meer doen. Ja, merkwaardig. Hm? Ik zou zeggen, dat is nou de test voor de christen. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Er is vanavond gesproken over een vernieuwing van denken. Nou, dan moet je wel vernieuwd zijn in je denken om dat altijd te kunnen zeggen. Hè? Dat is de mildheid van je hart. Hè? Dat is het goddelijke hart. Met innerlijke ontferming bewogen. Wij bidden niet, ik zal mijn best doen. Hè? Maar gelijk ik vergeef, mocht gij mij vergeven. Dat is nou ons proefwerk. De machten scheiden van de mens. Als gemeente bidden, vergeef ons onze schulden. Want wij doen het ook zo heerlijk. Wij doen het toch ook zo goed. Ja. Ja. Dan kun je nog eens bij God terecht. Wij vergeven, en ieder staat er nog, ook nog in de Bijbel, die ons iets schuldig is. Ja, Lucas 11. Vergeef ons onze schulden. Want wij vergeven en ieder die ons iets schuldig is. Daar heet nou de manifestatie van de zonde Gods. Een openbaring. Als je dat met je beide handen kunt nemen. We spraken over de vergeving van zonde. Ja. Dat is de gezindheid van die geest Gods. En de prediking van het koninkrijk der hemelen is eigenlijk alleen mogelijk door mensen die deze gezindheid bezitten. Die dat nou eens geloven. Ja. Indien gij de mensen, en nu komt er nog iets. Indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader in de hemel uw overtredingen niet vergeven. We hadden het erover dat God niet altijd vergeeft, weet u wel. De lastering tegen de geest, ja, maar daar heb ik geen last van. Zover zijn wij niet. Ja. Maar misschien dat dit dan toch meer spreekt dan dat eerste. Ja. En indien gij de mensen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Met de maat waarmee gij meet, zult gij wedergemeten worden. Als je niet vergeeft iemand die jou iets gedaan heeft, dan hou je de vergiffenis van Gods zijde voor die mens hou je tegen. Want als iemand mij iets doet, dan kan je wel zeggen, God vergeeft mij. Maar kan God hem vergeven als hij tegen mij kwaad gedaan heeft? Dan moet ik er ook nog bij zijn. Kijk, God die kan wel vergeven, ja, als ze tegen God alleen zondigen, maar als ze dan tegen de mens zondigen, dan moet de mens ook nog vergeven. Want die schuld die moet weg. Maar je kunt tegen een mens zondigen en tegen God zondigen. Maar die moeten het allebei vergeven. En wie zonde zij houdt, zegt de Heer, die zijn ze gehouden. Dat is het probleem. Dat is de geweldige strijd die er is om een mens vrij te maken. Dat je maar restloos vergeeft. Want hij heeft tegen jou gezonden. En dan kan ik begrijpen dat er staat om te beschijnen die gezeten zijn in duisternis en in schaduw des doods. Zo werkt Gods licht. Zo werkt zijn genade. God, daar staat in Romeinen, God rechtvaardigt de goddeloze. Dat men een nette man rechtvaardigt, dat is wel te begrijpen. Maar hij rechtvaardigt de goddeloze. Om zijn voeten te richten op de weg des vredes. Paulus zegt, als je nou het evangelie brengt, dan moet je brengen het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die het beeld is van God. Het evangelie van de heerlijkheid die het beeld is van God. Hij vergeeft. Maar als wij dat beeld willen dragen en wij vergeven niet, dan zegt God, dan komt het weer naar je terug. Je zult je vrij moeten maken door te leven naar zijn geboden. Dat je leeft zonder wrok en zonder haat. Zonder wrok en met wrok en haat ga je koninkrijk Gods niet binnen. Want dat wil niet zeggen dat alle mensen de schuld vergeven wordt. In Christus wordt je schuld vergeven. Je moet hem aanvaarden. De genade en de waarheid zijn in Christus geworden. Dus hij moet je voorbeeld zijn. Hij moet je de weg wijzen. En hij heeft het gedaan. Want hij heeft zijn vijanden ook niets toegerekend. En er waren slechten bij. Er waren moordenaars bij, staat er. Hij is in het geval in handen van de moordenaars. Hij heeft het allemaal, heeft hij vergeven. Wanneer je zegt, vergeef je dan dat mannetje maar, en vergeef dat vrouwtje maar, en vergeef dat kind maar, want dat haalt nog niet bij wat ik heb moeten vergeven. Nou, dus wij zitten zonder brok of haat, nietwaar? Nou, onze broer straks heeft gezegd, nou, steek je hand op. Ik doe dit maar niet hoor. Of heb je nog iemand tegen iemand wat? Ja, dat is mijn zaak niet. Ik vraag het me vaak af, heb ik nog tegen iemand wat? Nou, dan moet het er beslist uit doen. Ja.
De kennis van het heil begint in de vergeving van onze zonden. Verzoening heeft Jezus gebracht en het is heerlijk om daarin te leven, om vanuit te leven. En ook fijn dat, waar dat door de boze wordt tegengehouden, we een heerlijk inzicht hebben de laatste jaren. En wij de wederspannige mogen breken en uitwerpen. En ons hart zich mag openen, een gebaande weg in ons hart mogen maken. Zodat we het heil wat in de vergeving begint, ten volle mogen zien. Broeder van der Brink, hartelijk dank voor uw komst, maar ook voor al die jaren dat u hier 's avonds in de kapel geweest bent. Dat is vanavond dus beëindigd. We hebben nog wel wat avonddiensten voor volgend jaar, maar dat zijn speciale diensten. We vinden het fijn dat we u nog op de zondag zullen zien en ook een paar keer in Rotterdam. En ook nog wel elders. We gaan door. Jezus gaat door. Wij volgen hem. Schouder aan schouder. Hartelijk dank ook voor deze avond en de zegen van de Heer over uw beide leven en bediening. We zingen lied 117, broeders en zusters. Waarin couplet 2 zegt, verzoening met de Vader heeft de Heer bewerkt. Hij heeft zijn woord gegeven dat ons hierin leidt en sterkt. 117, 3 coupletten. En wij mogen, broeders en zusters, door de bijstand van de Heer deze week die vrede en die rust handhaven. Daarvanuit leven, daarvan alles aanpakken in de geestelijke en in de natuurlijke wereld wat deze week op ons weg komt. We zullen elkaar daartoe zegenen en we doen ook nog voorbeden voor enkele die erom gevraagd hebben. Zullen we het staande doen? Heer Jezus, wij danken u dat u uw volk in deze tijd opnieuw kennis van heil gegeven hebt in de vergeving van hun zonden. Wij danken u, Heer, dat u al die geheimenissen ontsluierd hebt en dat u uw licht hebt laten schijnen in ons denken, in ons hart, ja, in ons leven, in onze wandel. Zodat wij mogen zeggen, Heer, we zijn onberispelijk door de wassing van uw bloed en doordat wij in de vergeving wandelen. Heerlijk, Heer, om te mogen getuigen als gemeente dat de boze ons niet mag en kan aanklagen.